Goedemorgen allemaal. Fijn om hier op deze opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus jullie iets te mogen delen van Gods woord. We gaan straks naar het Bijbelboek Nehemia, dus misschien kun je dat al rustig aan erbij gaan pakken. Het is voor mij een voorrecht om hier te mogen zijn. We hebben echt naar uitgekeken naar deze conferentie. Ik mag zelf al 12 jaar in Limburg wonen en al nog langere tijd een hart voor zending en evangelisatie heb ik en gekregen door God. En ja, nu mogen wij inderdaad hier zijn tussen allemaal mensen die een verlangen hebben om Gods wil daarin te verstaan. Dus het is geweldig publiek om voor te spreken. Met allemaal hele open harten en een houding van laat mij alsjeblieft horen hoe ik kan gaan enzovoort. Dat je in dit weekend echt ja, daar helemaal open voor staat. Dus geweldig publiek om daarvoor te spreken. We hebben al heel veel mooie dingen gehoord dit weekend, denk ik. En er zullen bepaalde dingen, denk ik, overeenkomen met wat ik ga zeggen. Maar dat is denk ik juist heel mooi dat het als een puzzelstuk in elkaar valt. We hebben gehoord over de status van de opdracht. Dat het dringend hard nodig is dat we gaan. En dat we de woorden van de Heer Jezus serieus nemen. Ga. Ga dan. Dus dat hebben we gehoord. We hebben gehoord over de urgentie. Het was mij ook opgevallen. Ik ben nog even langs die gebedsbrieven gelopen en ja, Vietnam, 91 miljoen. Ik wist niet dat er zoveel mensen wonen. Aangrijpend. Er is een urgente boodschap om te gaan. We hebben gehoord over de glorie van de boodschap, van de grote opdracht. De glorie, wat God voor ogen heeft. De horizon, de zon die daar scheen bij het plaatje van Leander. En wat God voor ogen heeft met alle volken. Daar hebben we over gehoord. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Om die glorie te zien. Om Gods heerlijkheid te zien in je eigen leven. In je eigen werkzaamheden. In het werk in de wijngaard. Daar hangt wel een prijskaartje aan. En daar gaan we het vandaag over hebben. Misschien hadden we daarmee moeten beginnen. Met het prijskaartje. Maar we gaan nu zo bijna aan het eind het hebben over het prijskaartje. Dus misschien schrik je terug. En denk je van oeps, dat wist ik niet. Maar we zullen ook bemoedigd worden. Dus we zullen het zeker niet alleen horen dat het heel veel kost. Ik wil eigenlijk beginnen met een stukje voor te lezen uit een prachtig boekje van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom is een van mijn favoriete schrijfsters, waar ik heel veel van geleerd heb, ook om een boodschap heel eenvoudig duidelijk te maken. Ik gebruik vaak voorbeelden van haar. En dit voorbeeld kennen jullie misschien wel van de schrijfmachine. Want ik ga het een en ander jullie misschien wat wakker schudden. Of ik weet niet welke boodschap, hoe die boodschap jullie zal landen. Maar waar ik vooral wil benadrukken is van het is niet belangrijk dat je allemaal hele bijzondere dingen voor God gaat doen. Je kan ook hele eenvoudige dingen doen voor God die ja, wel een hele bijzondere uitwerking kan hebben. En dat horen we hier van deze vrouw. Corrie ten Boom zegt, we waren in Rusland. In een streek bij de Oostzee. Ellen en ik waren langs een steile trap en via een kleine achterdeur in één kamer tellend appartement gekomen. En deze kamer stond propvol met meubels. Kennelijk had het bejaarde echtpaar vroeger in een veel groter en mooier huis gewoond. Een oude vrouw lag op een kleine bank, gesteund door kussens. Haar lichaam was door een vreselijke ziekte onvoorstelbaar misvormd. Haar bejaarde man was de hele dag met haar bezig, want ze kon zelf niet meer van die bank afkomen. Van een soort slaapbank. Ik liep door de kamer naar haar toe en kuste haar rimpelige wang. Ze probeerde omhoog te kijken, maar de spieren van haar nek waren verlamd, zodat ze alleen met haar ogen kon draaien, waardoor ze glimlachte. Langzaam, met schokken, tilde ze haar rechterhand op, het enige lichaamsdeel dat ze nog kon bewegen. En met haar knokige, misvormde knokkels streelde ze mijn gezicht. Ik pakte haar hand en ik drukte een kus op haar wijsvinger. Want met die ene vinger had ze God al zo lang verheerlijkt. Naast haar slaapbank stond een hele oude schrijfmachine. Elke ochtend als haar man opstond, loofde ze eerst de Heer. En als hij dan voor zijn vrouw gezorgd had en haar een eenvoudig ontbijt had gevoerd, zette hij haar achter. Een halfzittende houding op die slaapbank, aan alle kanten gesteund door kussens, omdat ze anders zou omvallen. En daarna zette hij die oude schrijfmachine op een tafeltje voor haar neer. En uit een kast haalde hij een stapel goedkoop geel papier. En dan begon zijn vrouw met die gezegende ene vinger te typen. Ze typte de hele dag tot ver in de avond en ze vertaalde christelijke boeken in het Russisch, Lettisch en in de taal van die streek. Met alleen maar die ene vinger. Tik, 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 diepte ze de bladzijde uit. Gedeelte uit de Bijbel, de boeken van Billy Graham, Watchmanie en Corrie ten Boom. Alles was afkomstig van haar schrijfmachine. En dat was de reden dat ik daar was, om haar te bedanken. En ja, dat trof mij. En zo voel ik me ook, zoals die vrouw met die ene vinger. Ik sta hier, er zitten hier mensen in de zaal die veel beter kunnen spreken als ik. Maar ik geloof dat God inderdaad één vinger kan gebruiken. En zo geloof ik ook dat God mijn boodschap kan gebruiken, maar ook dat hij jullie kan gaan gebruiken. Want misschien heb je door alle boodschappen van dit weekend al zoiets van, oh, maar dit is helemaal niet voor mij weggelegd om daar in Vietnam in zo'n stam daar aan het werk te gaan. Maar onthoud dit voorbeeld, die ene vinger die aan God is toegewijd. Ze had helemaal niks meer bruikbaars, maar ze had wel één vinger. En die legde ze in Gods handen en ze kregen een leven wat van betekenis is. En dat geloof ik, dat God echt van harte, dat God het voor ieder van jullie hier voor ogen heeft. Dat hij een leven van betekenis, een leven wat impact heeft voor de eeuwigheid. Ieder zoals jullie hier zijn. Misschien voel je je heel erg nietig en klein en denk je van, ik kan niks, ik stel niks voor. Maar geloof mij dat God inderdaad voor ieder van jullie een leven van betekenis heeft. En voor jullie staat iemand die het ook niet altijd weet. En die ook inderdaad vaak machteloos voelt. Dat je voor de leeuwen geworpen wordt en dat je een boodschap moet brengen ergens. En dat je het ook allemaal niet weet. Maar dan leg ik weer mijn leven over in zijn hand. Goed, we gaan het hebben over de grote opdracht en dan het prijskaartje wat er aanhangt. En het zal een kos-sok-boodschap zijn. Ik weet niet of je wel eens gehoord van kos-sok-boodschap. Je moet ook een kos-sok-opvoeding geven aan je kinderen. En wat een kos, dat betekent een klop op je schouder en een schop onder je kont. Dat hebben kinderen soms ook nodig, een klop op je schouder en een schop onder de kont. Maar ook als prediking, soms is het een prediking waarbij je een klop op je schouder krijgt. En soms is het nodig dat je ook een schop onder je kont krijgt. En hebben we geen kol nodig, maar een kick. En want heel veel mensen wachten op een kol. Maar ik denk dat dit weekend wel duidelijk geworden is dat we ook een kick kunnen gebruiken. Want sommigen die zijn al geroepen en we zijn allemaal geroepen. Maar we hebben dus een schop nodig. En Jona had ook zo'n schop nodig. Die ging ook de verkeerde kant op. En misschien zit hier wel een Jona vanmorgen. En zegt God, ik wil jou ook die kant op krijgen. En ik wil jou ook vanmorgen roepen voor die opdracht. Goed, dat het duidelijk is dat we die roeping allemaal hebben. Dat is denk ik wel duidelijk. Hè? Als de wereld om ons heen, daar hebben we het al allemaal over gehoord. De wereld gaat kapot. De mensen zijn verdwaald als schapen, lopen ze maar rond te dwalen. En we zien het nu ook weer met dat coronavirus. De wereld is in rep en roer. En dan is het geen tijd meer, zegt Corrie ten Boom, om schilderijtjes recht te hangen. En daar zijn we vaak nog mee bezig, dat we ons huisje, boompje, beestje leven, schilderijtjes recht te hangen. Maar God zegt, nee, jullie hebben een roeping. En ik geloof echt met heel mijn hart, zoals jullie hier voor me zitten, jullie zijn in het bijzonder geroepen, ook na dit weekend. Jullie kunnen er niet meer onderuit, om het zo maar te zeggen. Maar goed, we gaan met elkaar nadenken over Nehemia. Nehemia is voor mij een geweldig voorbeeld geweest, ook toen wij naar Limburg gingen 12 jaar geleden. Toen kwamen wij echt in een puinhoop terecht. De gemeente was net een crisis in de gemeente, er waren heel veel problemen. De voorganger is weggestuurd. Wij zaten daar echt tussen het puin, zoals Nehemia. En toen is Nehemia voor mij altijd heel erg bemoedigend geweest. Het leven van Nehemia, hoe hij te werk ging. We hebben toen ook bijbelstudies erover gedaan. En het is heel mijn leven eigenlijk wel gebleven. Dat zal denk ik wel deze morgen duidelijk worden waarom dat hij voor mij zo'n groot voorbeeld is. En zo'n inspirerend figuur. Maar in elk geval, ook voor Nehemia hing er een prijskaartje aan. Om die opdracht van God die hij op zijn hart kreeg te gaan uitvoeren. We gaan Nehemia 1 lezen. En Nehemia 2 zal ik straks denk ik nog stukjes van lezen. Nehemia 1, de woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand, moeilijke naam, in het 20e jaar toen ik in de burcht Susan was. Dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. Hij hoorde dus van de nood die er was in Jeruzalem. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en ik begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En ik zei, o Heere, God van de hemel, de grote, ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. O Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn en uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten. Uw dienaren, ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden en de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen. O Heere, denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u verspreiden onder de volken. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, ergens ver weg in het heelal, bij wijze van spreken, vandaar zal ik hem bijeenbrengen en hem brengen naar de plaats die ik gekozen heb, Jeruzalem, de Holy City, om daar mijn naam te laten wonen. Ze zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. O Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaren en op het gebed van uw dienaren, die in vrede in vinden in uw naam, of die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef een barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Nou, en dan kennen jullie het verhaal, denk ik, hè, dat hij dan bij de koning komt, dat zijn gezicht verdrietig staat en dat hij dan die koning vraagt, wat is er aan de hand? Nou, daar zullen we straks nog wel op ingaan. Ik had al gezegd, voor mij is Nehemia een inspirerend voorbeeld en ik wil er gewoon even wat dingen uit noemen en dan ook daar wat lessen uit trekken met betrekking tot het prijskaartje. Waarom is voor mij Nehemia een bijzondere man? Nou, hij noemt zich in vers 11 uw dienaar. Het was een gewone man. Geen profeet, geen priester, geen evangelist, geen schriftgeleerde zoals Ezra, geen hoge priester zoals Zacharias, maar een man met een gewoon beroep. En zoals jij hier ook zit, een man met een gewoon beroep. En in vers 3 krijgt hij te horen dat hij, dat er smaad, of dat een grote puinhoop is in Jeruzalem. Dat de heilige stad tot smaadheid is geworden. In het Engels disgrace. De Gods genade was daar niet meer. De stad was eigenlijk het voorwerp van disgrace. Hij hoort dat van zijn broer. Dus iemand vertelde van de nood van de stad. Zo komt er ook soms iemand op jouw pad die vertelt van een bepaalde nood in een bepaald land, in een bepaald gebied. En Nehemia die hoort dat ook. In plaats van dat God in de Holy City woont, Gods stad, wonen de wilde dieren daar, wonen daar heidenvolken. En hij hoort dat. En nou kun je, als je zo'n boodschap hoort, net als ook in dit weekend, als je hoort over de nood van al die volken, dan kun je dat horen en je kunt echt luisteren. Nou, hij begon echt te luisteren. En nou, Nehemia had er heel veel reden voor om dat naast zich neer te leggen. Want hij woonde er heel ver vandaan. En dat had in eerste instantie toch de verantwoordelijkheid van zijn broers, die daar wel wonen, daar in de buurt. Maar Nehemia die grijpt dat zo erg aan. Hij krijgt een diepe nood, een diepe last op zijn hart. Dat is de tweede. God plaatst hem, geeft hem die last op zijn hart. Het grijpt hem zo aan. Dat er gewoon niemand is daar in dat gebied in Jeruzalem. Dat er niemand is die daar iets aan gedaan heeft. Hoe is het mogelijk? Daar waren toch mensen. Waren ook Gods kinderen daar bezig. Maar niemand deed er iets aan. Hoe is het mogelijk? En zo kan je dat soms aangrijpen. Dat je hoort over een bepaald gebied en dat er niemand is. India, het grijpt mij aan. Daar wonen christenen in India. Maar zijn nog zoveel stammen waar nog niet verteld is. Waarom gaan die christenen daar niet naartoe? Uit India zelf. En dat kan je aangrijpen. En hij zag die nood. En het greep hem aan. We hebben het gelezen. Hij gaat daar zitten. Hij begint te huilen. Ik ging zitten en ik begon te huilen. En dat is mijn vraag aan mezelf, maar ook aan jullie, van wanneer heb je voor het laatst gehuild? Misschien letterlijke tranen of figuurlijk. Dat je echt ging zitten En dat je iets zo heeft aangegrepen, dat, wat je hoorde, dat je echt begon te huilen. Dat je Gods pijn eigenlijk gevoeld hebt. Heb je dat ooit überhaupt wel eens gevoeld? He, over een bepaalde situatie. Over vluchtelingen die in een kamp op een kluitje zitten. Dat je misschien beelden gezien hebt. Of misschien dat je ja, op een andere manier, dat je zo Gods pijn daarover gevoeld hebt. Want God heeft ook, ja, wat dat betreft, Gods hart heeft medelijden, die voelt mee. Maar wat brengt bij jou, en dat is echt een vraag waar je over na moet denken, ook vanmorgen, maar ook dit weekend, van wat brengt nou in jouw hart echt pijn? Wat brengt in jouw hart bewogenheid? Wat brengt in jouw hart een diepe verontwaardiging misschien? En want dat is denk ik echt iets wat jij persoonlijk van God op jouw hart krijgt. De een heeft wel iets met vluchtelingen, de ander heeft er niks mee. De een heeft wel iets met onbereikte stammen, de ander heeft er niks mee. Maar God geeft jou een specifieke last op je hart. En voor mij was dat Limburg, de katholieke Limburgers. De postkatholieke Limburgers die niks meer met God doen. En waar die God of de deur van de kerk een grote trap tegen aangegeven hebben en gezegd van nooit meer. Dat gaat mij aan het hart. Dat ging mij aan het hart. En dat gaat nog steeds aan het hart. En zo heeft iedereen een specifieke last. En wat een unieke roeping. Want daar geloof ik echt in. Dat God ieder een unieke roeping heeft. Jij hoeft niet hetzelfde te zijn als Jaap. Bij wijze van spreken. Of iemand die naast je zit. Ieder heeft een unieke roeping. En ja, neem je had hier in eerste instantie de roeping als schenker. Maar in één keer plaatst God hem een last op zijn hart. Waar hij niet meer onderuit kon. God legde zijn hand op zijn leven en hij kon er niet meer onderuit. Hij had een unieke roeping, kreeg hij. Vooral omdat hij, denk ik, dat het hem zo aan zijn hart ging, dat er niemand was die er wat aan ging doen. Dat was voor hem, denk ik, heel aangrijpend. Nou, ik heb eigenlijk, dat is ook een beetje om jullie te helpen. We gaan straks bij deze verder. Vanmorgen 5 C's die jou zouden kunnen helpen, ook als het gaat om roeping. Ik heb ze ook weer van iemand gekregen, maar ik heb ze heel vaak gebruikt om anderen daarmee, ook die met een roeping lopen, daarmee te bemoedigen. Er zijn 5 C's in het Engels. Nou, die eerste C die zien we hier bij Nehemia. De compelling spirit. Hij krijgt een last op zijn hart. Dus dat zien we hier bij Nehemia gebeuren. Wanneer zou je kunnen zeggen dat je een roeping van Gods wegen hebt ontvangen? Heeft God jou ergens voor bestemd? Nou, als je deze C's in jouw leven, die kunnen daarbij helpen, zeg maar, om daarin te ontdekken. Ik laat ze straks weer zien, maar we gaan even terug. Dus die compelling spirit, hij krijgt een last op zijn hart. Op zijn geest, op zijn ziel. En hij kan er niet meer onderuit. En dat is wat bij Nehemia gebeurt. En misschien heb jij dat weer, nogmaals, met weeskinderen. En er zijn geweldige projecten met weeskinderen. Misschien als jij daar beelden van ziet, zoals gisteren ook met die straatkinderen, die dakloze kinderen in India. Misschien gaat jouw hart dan kloppen en zeg je van, ik voel hier zo mijn roeping. Misschien heb je dat met hangjongeren, dat je ze daar ziet hangen op straat. Misschien heb je dat met mensen in armoede, verslaafden, mensen die psychisch in de knoop zitten. Ik weet het niet dat het allemaal wel niet mogelijk is, maar God heeft voor ieder van jullie een unieke bestemming, een unieke roeping. En ja, voor mij persoonlijk zei ik al, dus dat de katholieke Limburgers, maar ook de lauwheid onder christenen soms en in mijn eigen leven, dat we denken van God heeft zoveel in huis, heeft zoveel, hij wil ons zo vervullen met zijn Heilige Geest. En hoe komt het dat we zo lauw kunnen zijn? En ook wat ik ook echt een last voel is voor jonge discipelen, ook bij ons in Limburg, er zijn heel veel jonggelovigen die net tot geloof gekomen zijn, om hen te helpen wandelen met God. Om hen te leren wat het is om met God te leven. En dat is echt wel een uitdaging natuurlijk. Een uitdaging, dat is niet altijd even makkelijk, maar dat is wel iets wat waar mijn hart ook sneller van gaat kloppen. Maar wat ik ook, en dat wil ik ook weer opnieuw in jullie midden leggen, ik heb het gisteren ook gedaan, wat mij aan het hart gaat, dat zijn die kleine gemeentes in Limburg, Brabant, Vlaanderen en België. Die kleine gemeentes, die kwetsbare gemeentes, die je ook op het zendingsveld hebt, waar heel veel werk op dezelfde schouders terechtkomt. Nou, dat gaat mij ook aan het hart. Van waarom zijn er niet christenen die daarbij gaan wonen? Om daar te gaan ondersteunen. Om daar te gaan helpen. Om een steen voor steen, net als Nehemia, op te pakken en met elkaar dat op te pakken. Want je zit soms in een kerk met 300-400 mensen. En waarom zou je niet besluiten, als je gaat trouwen, dat we daar ergens een huis gaan zoeken bij zo'n kleine kwetsbare gemeente die dreigt te sterven? Want er zijn gemeentes op dit moment in Limburg die nog maar uit een paar handen vol mensen bestaan. En die gaan, als de generatie, niet nieuwe generatie erbij komt, sterven die uit. We zien daar veel ouderen, waar een soort opwekking geweest is een aantal jaren geleden in Limburg, van mensen die tot geloof gekomen zijn. Maar ze zijn allemaal 50, 60, 70. En ja, de jonge generatie haakt af. Die dreigt te sterven, die gemeentes. Goed, dat is die compelling spirit. Die diepe, dringende overtuiging, het verlangen, het last op je hart. Maar Nehemia, die is heel wijs. En daarom, het is zo'n geweldige man geweest, die Nehemia. Het is zo'n wijze man. Hij begon niet met gelijk zijn koffers erin te pakken, maar hij begon met bidden en met vasten. Dat is het derde. Hij begon met bidden en vasten nadat God die nood op zijn hart legde. En het lees je hier. Hij ging zitten en hij begon te huilen. Hij bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik, nou komt het, zet daar een streep onder, voor het aangezicht van God van de hemel begon te bidden en te vasten. Hij begon er niet gelijk met mensen over te praten. Het was iets tussen hem en tussen God. En dat is heel belangrijk. Dat je eerst er met God over gaat praten. En dat je niet gelijk naar een broeder rent, of naar een zuster, of naar de gemeente, maar dat je eerst echt van Gods wegen weet. Ik moet gaan. Ik zal gaan. Hij begon te bidden en te vasten. Waarom gaat hij vasten? Ik heb er nog met iemand over gehad dit weekend. Vasten is een onderstreping van je gebed. Het is nood. Het is werkelijk nood in mijn ziel. Ik moet van Gods wegen een antwoord krijgen. En ik stop niet. Of ik stop met eten totdat ik antwoord heb. En ik geloof dat God, ik heb dat in mijn eigen leven ervaren, op kruispunten van je leven, dat bidden en vasten, die samen God antwoorden gaat geven. Omdat God ziet, hij wil het echt. Hij is oprecht verlangend naar Gods stem. Om die te verstaan. Dus een heel goed middel om Gods wil te gaan verstaan is om te gaan bidden en te gaan vasten. Niet om God voor je karretje te spannen of om God te dwingen tot een bepaald antwoord. Maar om te laten zien, het is serieus bij mij. En wat is zo mooi, want dan krijgt hij van Gods wegen een droom, een openbaring, een visie. En terwijl hij aan het bidden en het vasten is. Hoe weet ik dat? Lees maar mee in hoofdstuk 2 vers 12. Hoofdstuk 2 vers 12, daar staat, toen stond ik 's nachts op en met enkele mannen met mij en ik vertelde geen mens wat God in mijn hart gegeven had. Het was geen idee van Nehemia, hij hoorde er inderdaad van, via zijn broer, van de nood, dat Israël of die Holy City kapot geslagen stad was. Maar God had hem iets in zijn hart gegeven. En dat is zo belangrijk als het gaat om roeping, als het gaat om uitgaan, dat God jou dat toch gaat duidelijk maken, dat het doodzeker is van Gods wegen dat je moet gaan. En dus God had hem dat in zijn hart gelegd. En God had hem dat, ja, gewoon als een soort droom, als een soort visie van, ja, Nehemia, je bent schenker, je schenkt wijn in, maar ik wil jou voor iets heel anders gaan gebruiken. Kun je het voorstellen? Hij is helemaal niet geschikt om een bouwproject te gaan leiden, toch? Ik denk dat het wel een verstandige man was en dat hij echt wel wat in huis had. Het was niet alleen maar glaasjes inschenken, maar het was wel een heel ander soort beroep wat hij moest gaan doen. Als leider van een bouwproject. Met allerlei bouwkundige, technische vaardigheden had hij nodig. Maar ik denk dat God hem daar echt duidelijk maakte van, laat anderen maar hun gang gaan. Ik ga jou voor deze taak roepen. Maar dan zie je weer. Dus de tweede C. De Convention Scripture. De overtuigend schriftgedeelte. Nou, hij had natuurlijk geen Bijbel, dus hij kon niet de Bijbel erop naslaan. Maar hij had wel heel duidelijk van Gods wegen, wist hij. God had hem dat in zijn hart gelegd. En zo, wij gebruiken daar het woord van God voor. Dat God iets heel duidelijk naar je toe laat komen. En dat je het zeker weet van dit is inderdaad van God. En dat kan de Bijbel voor gebruiken, kan die ook andere omstandigheden voor gebruiken natuurlijk. Maar het is in ieder geval wel belangrijk als het gaat om roeping, dat er een bepaald Bijbelgedeelte op een bepaald moment heel sterk, krachtig naar je toe komt. En er kan één Bijbeltekst zijn. Wie zal ik zenden? Zend mij, Heer. Maar er kan ook bijvoorbeeld een bepaalde geschiedenis uit de Bijbel zijn. Heel vaak mensen die uitgezonden zijn, die hebben een bepaald scripture wat inderdaad hun echt in het hart gelegd is. Nou, het vierde is dat Nehemia een dienaar wilde zijn. En dat spreekt mij zo aan Nehemia. Hij wilde die dienaar zijn. Hè? Dat hebben we in vers 11 gelezen van hoofdstuk 1. Uw dienaar. Dat is de mooiste titel die je kunt dragen. En dat kan evangelist voor je naam staan, of missionair werker, dominee, of voorganger. Dat kunnen allemaal mooie titels zijn, die mensen voor je naam kunnen zetten. Maar dit vind ik de mooiste titel. Een dienaar. Want dat laat iets zien van je hartsgesteldheid. Hoe je hartsgesteldheid is. Om een dienaar van God te zijn. God is echt op zoek in de wijngaard naar dienaren. Mensen die zeggen, Heer, zie, hier ben ik. Engelen. Weet je wat engelen zeggen? Heer, zie, hier ben ik. Maakt niet uit welke opdracht de engel krijgt. Hij doet het. Anders is het een ongehoorzame engel. Hij doet het. Zonder morren en bedenkingen. Een engel stelt geen vragen. Maar die luistert. Die zegt, zie, hier ben ik. Zie je ook bij mensen in de Bijbel. Hè, van Mozes, Jacob, Jesaja. Allemaal zeggen ze dat. Hineni. Zie, hier ben ik, Heer. En zit jij hier zo op je stoel. Ook vanmorgen. En zeg van, ja, zie, hier ben ik. Ik ben bereid, Heer. Al moet ik het moeilijkste opdrachtje, het moeilijkste opdracht gaan doen, zie, hier ben ik. En dat is wat hij hier zegt. Nehemia, je ziet het gewoon door het hele Bijbelboek heen. Dat hij echt een dienaar is, die onder de mensen gaat staan en die gaat zelf mee gaat helpen. En die daar niet orders uitdeelt, maar die zelf mee gaat helpen. Maar ik zei al, Gods koninkrijk, Gods wijngaard is op zoek naar dienaren. Er zijn heel veel mensen, die ook wij in de loop der jaren hebben meegemaakt. En die willen wel werken in Gods wijngaard, maar die willen ja, niet dienen. En ze komen onder bepaalde voorwaarden, willen ze wel meehelpen. Ja, ik wil wel helpen, maar ik wil niet dat of dat werk gaan doen. Dat is mij te min. Ik wil niet een zondagsschool gaan leiden. Of ik wil niet de oppas van de kinderen doen. Ik wil de diensten gaan volgen. Ik wil gaan prediken. Ik wil gaan evangeliseren. Nou, ik heb geleerd van Ronnie Heiboer. Dat is ook een geweldig inspirerend persoon. Dat is een zendeling in Borneo. Ergens op de eilanden in Indonesië. Zoek maar eens op internet of op YouTube preken van hem op. En die heeft een geweldig project. Die haalt kinderen uit de jungle. Die helemaal verwaarloosd zijn. Die geen ouders meer hebben. Die de jungle ingestuurd worden. En die haalt hij op met bootjes. Ja, tenminste ook medewerkers uiteraard. En die brengen hij op een compound of op een groot prachtig terrein. En inmiddels zitten er 700 kinderen op dat terrein. En hij geeft ze onderwijs, hij geeft ze bijbelstudie, hij geeft ze, hij leidt ze op. Dat is Ronnie Heiboer, een Nederlandse zendeling. En die zei ook toen het project net begon, laat iedereen alsjeblieft komen. Iedereen is bij mij welkom, kom maar, al heb je maar een week tijd, al heb je maar een paar maanden, kom alsjeblieft allemaal, help, we hebben werkers nodig. Nou, daar kwamen ze, hè, de een naar de ander, en in het begin was het allemaal geweldig. Maar hij merkte op een gegeven moment, mensen die wilden wel komen, maar die kwamen om zichzelf te helpen, om zichzelf te dienen. In plaats van dat zij kwamen om die kinderen te gaan helpen. En hij zegt dat nu ook, hè. Dus als ze op een gegeven moment komen onder bepaalde voorwaarden, van ja, maar ik wil niet de wc's gaan schoonmaken, of ik wil niet achter in de klas gaan zitten. Een jaar lang. Dan zegt hij, ga alsjeblieft, pak je koffers maar weer en ga maar weer naar huis. Als je komt om jezelf te helpen, ga maar weer naar huis. Hij zegt, in het begin zei ik allemaal, kom. Maar inmiddels heeft hij geleerd dat Gods koninkrijk heeft dienaren nodig. En dus als jij hier zit en zegt, van ja, ik wil ook uitgestuurd worden, maar, en je gaat allerlei voorwaarden stellen, blijf alsjeblieft thuis. Want het is echt een prijs die je moet betalen. Je moet gaan om te gaan dienen. Niet om jezelf te dienen, of om jouw bediening zeg maar in het zonnetje te zetten, maar om bereid te zijn, en dat is heel belangrijk, je mag alles vergeten van deze morgen, maar bereid zijn om je ik thuis te laten. Op te ruimen, aan het kruis te slaan en je ik thuis te laten. Want dat is het grote prijskaartje als je het zendingsveld opgaat of als je gaat evangeliseren, een gebied ingaat waar weinig christenen wonen. Er komen ontzagwekkend veel uitdagingen op je af. En die hebben heel erg vaak te maken, ik weet niet of dat het, de andere zendelingen die hier zitten daarmee eens zijn, maar heel vaak hebben die uitdagingen die op je afkomen te maken met je karakter en met je ik, met jezelf. Want je komt in aanraking met teams en je gaat anders andere visies met elkaar gaan botsen. Je gaat te maken krijgen met inderdaad dat vlees wat dan bepaalde dingen niet wil. Je gaat, het is vaak, ik heb het genoemd in de workshop, je zit op een, niet op een academie, maar je zit in een veldhospitaal, waar geïmproviseerd moet worden, waar ja, waar dat allemaal dat vlees extra naar boven komt. Op een of andere manier. Als je in een kerk zit, veilig, tussen heel veel andere christenen, dan komt dat ik minder, bij wijze van spreken, naar boven. Maar als je moet improviseren in een veldhospitaal, dan komt dat ik extra naar boven. Op een of andere manier. Ik heb daar zoveel voorbeelden van. En die moet je dus echt thuis laten. En dat is wat Ronnie Heijboer ook bedoelde. Na zoveel werkers over de vloer gehad te hebben en zoveel gezien te hebben, dat hij zegt, pak alsjeblieft je koffers, ga weer. Zegen jou in Jezus' naam, ga weg. Dus dat zegt hij dan heel grappig, het is een heel bijzondere figuur. Maar hij bedoelde daarmee van, je moet bereid zijn, als je komt, om bij wijze van spreken een jaar lang met de bezem over het terrein heen te gaan. Als je dat niet bereid bent, blijf alsjeblieft thuis. Ik hoop dat je dat niet letterlijk misschien zo bedoelt, maar dat je begrijpt wat ik hiermee wil zeggen. En dat heb ik ook echt ervaren in die 12 jaar. Wij zijn dan als christenen gaan wonen. En wij hadden wel die hartsgesteldheid, dat verlangen om te gaan dienen. Om de gemeente te gaan helpen, om gewoon alleen maar te luisteren naar mensen. En niet gelijk te gaan heersen, maar om te gaan luisteren. Om te gaan zitten naast de mensen. En dat zegt Hudson Taylor, hij is net genoemd. Wat voor mens je bent, blijkt uit de kleine dingen die je doet. De kleine dingen die je doet. En dat is nu al op de plek waar je nu al bent. Ben jij trouw? Ben jij op de plek waar je nu bezig bent, trouw met je taak bezig? Want God roept alleen mensen die, dat ben ik van overtuigd, anders roepen ze zichzelf. Maar God heeft mensen nodig die bereid zijn om in de kleine dingen trouw te zijn. En dan gaat God je ook grotere taken toevertrouwen. En dat kan morgen al beginnen. Misschien kom jij in aanraking met iemand morgen of van de week die zelf niet de Bijbel leest. En dat je bijvoorbeeld tegen die persoon, aan die persoon voorstelt, zullen we samen de Bijbel gaan lezen? Zullen we samen van een cursus of iets dergelijks gaan doen? En dat je bereid bent om met één persoon een jaar lang te investeren. Ben je bereid om zulke dingen te doen? En dat zijn, ik bedoel dat je het klein begint. God roept je dingen te doen die je nog nooit gedaan hebt. Maar dat begint altijd klein. En daarin moet je trouw zijn. En toen ik in Sliedrecht woonde, probeerde ik dat ook. Hè, want je kan bij wijze van spreken weggaan naar een bepaald gebied. Maar als je dat niet op de plek waar je dat nu al doet, dan is het maar de vraag of God je echt nu al roept. Goed, Nehemia, dat was verder ook, hij was dus een dienaar. Heel belangrijk. Hij was ook bereid om het prijskaartje te betalen. En wat bedoel ik daarmee? Niemand ging. Niemand nam die verantwoordelijkheid op zich, maar hij was bereid om dat mooie paleis. Hij werkte in een paleis. Over comfortzone gesproken. Hij woonde in een paleis en hij was bereid om te gaan. Als niemand gaat, zal ik gaan. Hij bad niet voor werkers naar Jeruzalem te sturen. Maar hij ging zelf. Als niemand gaat, dan zal ik gaan. Om het vuile werk op te knappen. En hij moest daar een hele lange reis van maken. Ik weet niet hoeveel kilometer. Maar hij moest er een lange reis voor gaan maken. Hij moest uit dat heerlijke paleis met die verwarming en met die open haard. Naar de stad dat helemaal in puin lag. Kapot geslagen was. Wat hij absoluut niet wist. Hij wist niet hoe het zou aflopen. Wat er allemaal zou gaan gebeuren. Maar hij was bereid om te gaan. Maar... En dan zie je weer de wijsheid van Nehemia. Hij wachtte wel op de deuren die opengingen. Dat is de derde, circumstances. De omstandigheden waar ook gisteren Leander het over had. Hij wachtte tot de deuren opengingen. Want hij ging heel... Hij legde het echt in Gods hand. Dat lees je in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 vers 5. Hij wachtte tot die deur openging. Hij had die last op zijn hart gekregen. Hij had die... dat God hem daarvoor ging roepen, maar hij wachtte wel tot God hem ging roepen. Of ik bedoel dat de deuren open gingen. En de koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Wat wilt u? En toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goeddunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. En toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan. Hij wachtte tot die deur open ging. Hier gaat de deur open voor hem. Hij liet mij gaan om een bepaalde tijd, toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. En verder zeide hij, ik tegen de koning, als het de koning goeddunkt, Hij legt het helemaal in de omstandigheden. Als de koning goed doet, laat mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. Dus hij had papieren nodig. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein van de koning, dat hij mij hout geeft. Hij had natuurlijk ook de middelen nodig om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht. Dus u moet ook bidden dat God de deuren opent voor toestemmingsbrieven, voor eigenlijk de papieren, maar ook voor het geld, om het mogelijk te maken, de middelen. Waar ik naartoe zou gaan. En de koning gaf ze mij, omdat, weer iets om te onderstrepen, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Ja, als God echt jou roept, dan zal hij de middelen geven, dan zal hij de brieven in orde maken. En dan zal het allemaal inderdaad, zal God de deuren daarvoor gaan openen. En je moet wel soms op deuren, dat heb ik ook gemerkt. Als ik niet op deuren was afgelopen, dan had de deuren ook niet open gegaan. Dus je moet soms wel echt iets gaan onderzoeken. Je mag zeker, en je kan wachten tot je bij wijze van spreken een paar jaar ouder bent. Maar je moet soms ook op deuren afstappen, eraan voelen of ze open gaan of dicht blijven. En dat wil ik je echt adviseren om dat ook te doen, ook naar aanleiding van dit weekend. Misschien heb je nu al dat je een bepaalde kant op denkt. Maar ga ook echt onderzoeken of het inderdaad de wil van God is. En als die deur dicht gaat, ik heb er nog met het kleine groepje met elkaar ook over gesproken, dat iemand zei van ja, de deur ging gewoon keihard dicht. Dus ja, dat is het duidelijk. Maar als je weet inderdaad dat de goede hand van God over je is, dan zal die dat ook, en dan gaat hij op een andere manier misschien weer een deur openen. Nou, Nehemia geeft het echt helemaal over aan de omstandigheden. Al had de koning geen toestemming gegeven, had hij niet gegaan, denk ik. Hij geeft het helemaal over. En dan is het zo mooi dat hij dus inderdaad die deuren voor hem opengaan. En dat hij dan ook weer zijn gezonde verstand gebruikt. Dat is de vierde C. Hier staat hij al. Even terug. Ja, common sense. Gezond praktisch verstand. Hij had een last op zijn hart, maar hij gebruikt ook zijn gezonde verstand. Hij deelt zijn plannen met anderen, 2 vers 18. Hij praat erover met anderen. Dus het was niet zo dat hij allemaal het zelf wilde doen. Nee, hij checkte het ook bij anderen. Hij deelt het met de koning. En stel nou dat hij, nadat zijn broer gekomen was, hij had niet gaan bidden en vasten, maar hij was gelijk meegegaan. Zo van, yes, ik ga met jou dat oplossen. Kom, we gaan. Dan had hij dus ten eerste zijn baan kwijt geweest. En ten tweede had hij geen brieven gekregen. Dus hij had zijn brieven, van die toestemmingsbrieven niet. Hij had geen geld voor onderweg. Hij had geen middelen. Dus het is ook belangrijk dat je soms niet in je enthousiasme door een filmpje wat je gezien hebt op je YouTube een impulsieve keuze maakt. Gelijk wam. Nee, ga ook even rustig zitten. Ga erover in gesprek met elkaar. Ik kom wel impulsieve mensen tegen, ook op het in Gods Koninkrijk, die direct, die hebben een ingeving en direct moet het gaan plaatsvinden. Nee, je ziet hier gewoon dat hij heel nuchter is en ook zijn gezonde verstand gebruikt. En dat hij met mensen erover praat. En dat zou ik je ook willen adviseren, om met mensen erover te praten. En met mensen die hier op dit weekend zijn, of misschien thuis. En dat is eigenlijk de vijfde C. Ga er gewoon met andere mensen over spreken. Wat vind je van mij, van mijn karakter? Vind je dat ik echt afgestorven ben aan het ik? Vind je dat ik geduldig genoeg ben? Vind je dat ik echt een dienaar ben? Of merk je aan mij dat ik toch nog graag mezelf voor spreken? Ben je echt bereid om in de spiegel te kijken? En dat is heel vaak mensen die dicht bij je leven. Aan je ouders, die je misschien dingen zien in jou die anderen niet zien. Ga er gewoon over in gesprek. Ben ik klaar voor het zendingsveld? Heb ik genoeg geestelijke bagage? Geestelijk volwassen genoeg? En gebruik daar echt dus je ouders of mensen die echt geestelijk volwassen zijn ook, om erover te spreken. Want zending en evangelisatie, daar hangt inderdaad een prijskaartje aan. Het is geen romantisch avontuur, dus ook al eerder genoemd. Het is keihard werken. Het is tegenstand krijgen. Kijk maar bij Nehemia. Het was een hele zachtmoedige man. Hij toch krijgt die tegenstand. Intern. Onderling zeiden, ja, het heeft geen zin meer. Laten we er maar mee stoppen. Nou, dat soort aanvechtingen ga je krijgen. Laten we maar stoppen. Het heeft geen zin meer. Je krijgt ook extern, van buitenaf, allerlei aanvechtingen. Je krijgt geen applausjes. Wij hebben natuurlijk best wel mensen gehad die ons bemoedigden in de stap. Maar we hebben ook, wat dat betreft, je moet het niet doen voor schouderklopjes of applaus. Echt niet. Nehemia heeft dat ook echt heel weinig gekregen. Mensen begrijpen je niet soms als je die keuze maakt. Vanaf na dit weekend. Misschien ga je een keuze maken. Mensen zullen je niet altijd begrijpen. Dat is het prijskaartje, lieve mensen, dat er aanhangt. En dan moet je bereid zijn. Moet je van tevoren heel erg duidelijk bereid zijn om ook daarin geen applaus te verwachten. En ook daarin het ik te laten afsterven. Want misschien heb jij een bepaalde roeping en visie en delen heel veel anderen dat niet. Natuurlijk moet je dat delen met anderen. Maar als je mensen daartussen hebt zitten die jou niet begrijpen, wees erop voorbereid. Je wordt blootgesteld aan heel veel verleidingen als je op het zendingsveld bezig bent. Ik bedoel ook verleidingen ook vooraf, maar ook als je er eenmaal bent. Je moet financiële offers brengen. Ben je bereid om echt financieel er flink op achteruit te gaan? Om je zekerheden ook financieel op te geven? En dat is ook echt voor sommigen een hele groot offer. Wij hebben met een paar broeders uit Limburg een soort document opgesteld. Omdat we wel hoorden dat meerdere mensen ook verlangen hadden om richting Limburg te komen. En het document heet Noden en Kansen in Limburg. Dus als je dat wilt, kun je het krijgen. Maar daarin wil ik een heel klein stukje voorlezen. Wat het is om zo'n stap te zetten. De gemeenten en kerken in Limburg hebben een grote uitdaging. Ja, er is echt veel nood. Het werk verloopt vaak langzaam en moeizaam. Met kleine overwinningen en veel tegenslagen. De cultuur van Limburg is uniek en velen uit Holland, want zo noemen ze dan iemand die dan boven de rivieren vandaan komt, zullen moeite hebben met de echte Limburger aansluiting te vinden. Zendelingen naar Limburg kunnen hierdoor eenzaamheid en verslagenheid ervaren. Het kan niet sterk genoeg benadrukt worden dat het werk in Limburg veel eisend en ontmoedigend is. Soms ontmoedigend is. Het is daarom cruciaal om niet de romantische zendingsbeweging uit romantische zendingsredenen naar Limburg te komen. Een verhuizing naar Limburg, of denk ook natuurlijk aan andere plekken, vereist geestelijke volwassenheid, een overtuigende roeping van God en een toegewijde liefde voor het Limburgse volk. Als jij met een houding komt van die katholieken, dan ga je het niet halen. Maar als je ernaast gaat staan, eronder gaat staan, zegt van hoe kunnen we jou hard bereiken, dan gaat het je lukken bij wijze van spreken. Maar als jij komt met geen liefde voor het volk, maar denk ook aan welk volk ook, aan Belgen of wat ook, als jij daar, wat is je hartsgesteldheid ten opzichte van hen? De overwinningen zijn vaak de individuen en niet de massa's die tot Christus komen. De zegenrijke oogst komt met een lange ademfocus en toewijding om trouw op je post te dienen. Nou, dat is uit mijn hart gegrepen. Ik heb het zelf niet geschreven, maar dit is gewoon zo exact hoe het is, hoe de situatie is. Dat het een lange ademfocus vraagt, en dat is met alle zendingswerk, denk ik. En een toewijding om trouw op je post te dienen. En daarom de vraag is, ben je daar klaar voor? Ben je al geestelijk zo gegroeid dat je zegt, ja, dit zou ik aankunnen? Als dat niet zo is, dan is het misschien wijs om aan te melden bij Leander voor de Bijbelschool. Maar er zijn natuurlijk veel meer middelen. Ik heb ook geen Bijbelschool gedaan, maar er zijn meer middelen om je geestelijk volwassen. Maar het heeft alles te maken met het ik en met het zelfleven. En misschien zit je op dit moment voor je gevoel in een wachtkamer. En je weet, God roept mij ergens voor, maar ik weet niet waar. Nou, ik heb iemand horen zeggen, en dat is echt waar, God zet jou niet in de wachtkamer, maar hij zet je op de leerschool. Onthoud dat. Je zit niet nu in de wachtkamer, nu het nog niet duidelijk is waar jij naartoe moet. Dat is geen wachtkamer. Nee, God zet jou op dit moment in de leerschool. Om jou te vormen, te kneden naar zijn plan. Om jouw hele harde lessen nu te leren. Want je moet geest vervuld zijn om op het zendingsveld effectief te kunnen zijn. Dus gisteren werd er nog in de panelbespreking genoemd. Moet je bekleed zijn met de kracht uit de hoogte? Doop met de geest of wat ook. Nou, weet ik één ding wel. Je moet geestvervuld zijn. Om geestvervuld te zijn, dat betekent dat het ik, ja, dat is dan niet, daar ben je niet meer mee vervuld. Maar om geestvervuld te zijn, moet je, en dan kan je gebruikt worden door God op het zendingsveld. En gebruik dus de tijd, nu je zit op de leerschool, om te groeien. Om heel erg veel te luisteren, op internet of wat dan ook, met alle mogelijke manieren om toegerust te worden. Want het is echt heel, heel hard nodig. Goed, ik wil een beetje richting het einde gaan. James Fraser, hebben ze ook al genoemd die naam. Die is geraakt door een traktaatje wat hij kreeg toen hij op de universiteit zat. En ik zal een stukje voorlezen uit dat traktaatje wat hem zo aansprak. Als onze meester, Jezus, vandaag zou terugkeren. Hij bedenkt het dus echt letterlijk vandaag, dat hij vandaag zou terugkeren. En hij zou de miljoenen verloren mensen in Europa zien. Hij zou de miljoenen verloren mensen zien. Hij zou hen aantreffen die nog nooit het evangelie hebben horen uitgelegd gekregen. En vervolgens zal hij jou aankijken. Dus hij ziet al die provincies in Nederland, al die landen in Europa, in Polen en al die landen waar het zo duister is. En hij kijkt jou aan. En hij zal jou vragen om een verklaring. Wat zou jij zeggen? En dan zegt James Fraser, van één ding ben ik zeker. Wij zouden ons diep schamen voor de excuses die we dan nog menen naar voren te kunnen brengen. En als Jezus dat nou aan jou vraagt, hoe zit het met al die andere volken of met al die andere landen rondom Nederland? En hij kijkt jou aan, welk excuus ga jij uitbrengen? Wat ga jij zeggen? Zou het een geldig excuus zijn? Nou, James Fraser sloeg dit bam naar binnen. Hij ging naar China. Jullie kennen zijn verhaal denk ik wel. Hij nam die grote opdracht serieus. En daarmee wil ik ook afsluiten naar ons toe. Welke excuses heb je nog om niet te gaan? Je moet een roeping hebben om te blijven. In plaats van een roeping hebben om te gaan. Maar welke excuses heb je nog? Heel veel excuses die zijn toch weer terug te brengen op het zelfleven. En ik heb hier twee stoelen staan. Die heeft Jaap voor mij even in orde gemaakt. En heeft hij het precies verkeerd gedaan. Want de stoel van het zelfleven, dat is namelijk een hele heerlijke stoel om daarin te blijven zitten. En de stoel met Christus, dat is de andere stoel, even het briefje. Ja, dat is een stoel die niet zo comfortabel is. Ja, uiteindelijk als je erop zit en eenmaal met Christus wandelt, dan is het een heerlijke stoel. Maar even om als voorbeeld. Welke excuses heb jij om niet te gaan? Ja, om de stoel van het zelfleven, om daarin te blijven zitten. En dat is de stoel van de comfortzone. Het is heerlijk om in die stoel te zitten. Je bent omgeven door geestvervulde christenen. En je hebt heerlijk elke weekend weer een of andere sing-in. En je hebt weer een bijbelstudie weekend. En dan heb je weer een conferentie. En het is heerlijk om in die stoel te zitten. Omgeven door allerlei mensen die geestvervuld zijn in jouw gemeente. Natuurlijk is de praktijk niet zo altijd, maar het gaat even om aan te geven. Die stoel, dat zit heerlijk. En misschien zit je nu ook in een fijne gemeente. En zeg je van ja, maar moet ik daar weg? Moet ik op die harde stoel gaan zitten? In mijn eentje, daar ergens in Polen. Of in Noord-Duitsland. Waar ook broeders zijn. Die daar ook bezig zijn om te evangeliseren. Daar in mijn eentje te zitten tussen mensen die, en dat is echt de realiteit lieve mensen, die niet geestvervuld zijn. In een gemeente te komen waar lauwheid heerst. En waar mensen, bij wijze van spreken, niet geestvervuld zijn. Om daar te gaan zitten als geestvervulde broeder of zuster. Nou, dat is een harde stoel. Soms is dat heel zwaar. Om daar tussen te moeten zitten. En daar vol te blijven houden. En toch zegt Jezus, niet ik leef, of Paulus zegt dat, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Wij zijn geroepen om op die stoel van Christus te gaan zitten. En daar uit die stoel van het zelfleven te stappen. En nu na dit weekend ben je allemaal, heb je die roeping, heb je nog eens een keer dubbel gekregen. Om uit die stoel te stappen. Om het ik achter je te laten. En te zeggen, ik ga. Want Jezus heeft gezegd, ga. En die stoel van het zelfleven, de stoel van het comfortzone. Dat is de stoel waar je ik kan handhaven. En waar je het ik, je eigen begeertes, je eigen verlangens, je eigen carrière, ideeën. Die kun je daar allemaal uitvoeren. En die kun je daar heerlijk kun je dat inderdaad gaan doen. He, je carrière gaan maken in de wereld. Een flink geld gaan verdienen. Maar die stoel van Christus, dat is de stoel waar het ik ga sterven. En waar je carrièreplannen helemaal in duigen kunnen vallen. Waarbij je bij wijze van spreken totaal niet weet wat er in de toekomst voor je ligt. Dan zijn Gods prioriteiten nummer 1 in de stoel van Christus. De stoel van het zelfleven, daar leef je niet voor de verloren mens. Of daar leef je voor, voor jezelf eigenlijk. Hè. Je maakt je niet druk over die Vietnamezen. De stoel van het zelfleven, dat is, daar maak je alleen druk om. Krijg ik een partner? Ga ik trouwen? Krijg ik kinderen? Dat is toch allemaal weer ik, zelfleven. Maar de stoel waarbij het gaat om de verloren mens, dat is de stoel met Christus. Kijk maar naar Jezus zelf. Hij verliet die hemelse heerlijkheid. En hij werd een dienaar van de mensen. Hij werd een slaaf van de mensen. Hij stapte zijn prachtige stoel, de hemelse troon af, om in de duisternis te stappen. En in de duisternis waar ze hem zelfs spuugden, uitkotsten. Lieve mensen, het kruis is echt een kruis hoor. Het is een ruw houten kruis, niet met zo'n mooi licht erbij. Glad gestreken. Nee, het is een ruwe plank. Een balk met splinters. Bebloed. Aanstootgevend. En Jezus zegt, als je mij gaat volgen, dan ga je aan dat kruis. En dan ga je daar inderdaad aan dat kruis ook sterven. Het ik gaat daaraan sterven. En je moet bereid zijn om uit die stoel te stappen. En te zeggen, ik ga met Christus het kruis op mij nemen. De stoel van het zelfleven, die schuift de verantwoordelijkheid af. We kunnen niet de hele wereld redden. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Wat kan ik betekenen? Maar de stoel van Christus is de stoel waar je zegt, nee, ik kan niet de hele wereld redden, maar voor één persoon. Als het voor één persoon is dat ik naar dat land moet gaan, dan ben ik bereid om voor die ene persoon dat allemaal te doen. De stoel van het zelfleven is de stoel waar het financieel voor de wind gaat. Waar je reserves kunt opbouwen. Waar je bankrekening kunt laten oplopen. Dat is natuurlijk ook belangrijk als je mensen gaat ondersteunen met geld en zo. Dat is ook belangrijk, dat weet ik. Maar bij die stoel van Christus is de stoel waarop de offers gebracht worden. Waarbij je de jungle in moet. En waarbij je het zwaar gaat krijgen. Waar het klimaat anders is. Waarbij het tijd kost, energie kost. Waarbij je offers moet gaan brengen. En toch is dat de stoel waar Jezus ons toe oproept om die hem na te gaan volgen. De stoel van de zekerheid, dat is de stoel van het zelfleven. Je weet, kan ongeveer je eigen leven bepalen. Maar de stoel van Christus is de stoel van de onzekerheid met betrekking tot de toekomst. Misschien zelfs gevaar. Het kan zelfs gevaarlijk worden voor je kinderen, voor jezelf. De stoel van het zelfleven is de stoel van het huisje, boompje, beestje. Het realiseren van jouw eigen dromen. Maar het is ook tegelijk een stoel van onrust, want je blijft onrustig. Je bent niet tot zegen. Je hebt geen betekenisvol leven. Maar die stoel van Christus is het realiseren van Gods dromen. En we weten, we zijn daartoe opgeroepen dit weekend. Om impact te hebben op de eeuwigheid. De stoel, de stoel van Christus is inderdaad een harde stoel, bij wijze van spreken. Een juk, maar het is ook tegelijk de stoel van rust. Want je mag Gods plan uitvoeren. Hij geeft jou, hij gaat jouw dingen op je pad brengen. Hij gaat openbaren wat je moet doen. En dat is tegelijk, dat mag ik echt ook zeggen. Als je op die stoel van Christus zit, en natuurlijk pendelt het mijn leven ook nog steeds tussen zelfleven en ik en Christus. Maar ik mag wel zeggen dat de stoel van Christus, als je daar op gezeten hebt, en inderdaad al moet je offers brengen. Dat heeft ook nog een andere zendeling dit weekend gedeeld. Het is wel de stoel die ik voor geen goud wil ruilen meer met die andere stoel. Ik wil niet meer terug naar de Bijbelbelt om daar weer dat comfortabele leven te hebben. Al zou ik inderdaad, het heeft ons echt offers gekost. Maar wij ervaren het niet als een prijs of als een groot offer om daar te wonen. Wij ervaren het als een voorrecht, als een zegen. En ik zou voor geen goud meer willen ruilen. En daarom, lieve mensen, dat is echt mijn gebed ook voor jullie. Wat wil je nog na dit weekend? Wil je op die stoel van het zelfleven blijven? Of zeg je van nee, ook al kost het mij alles. Al kost het mij Gethsemane. Ik ben bereid om te gaan. Ik ben bereid om de wil van de Vader te doen. Niet mijn wil, maar uw wil. Om als een vurige gelovige die persoonlijke opwekking heeft meegemaakt, te gaan naar een plek waar geen opwekking is. Om daar mensen ook daarheen te gaan, om daar te gaan dienen. Om als een pelgrim over de wereld te gaan. Ik denk dat wij als christenen in Nederland geen pelgrims meer zijn. Of dan spreek ik generaliserend natuurlijk. Zijn we nog bereid om onze comfortabele huizen te verkopen, een bord in de tuin te zetten En om te gaan naar de jungle in een hutje te gaan zitten. He, waar inderdaad de ongediepte naar binnen loopt. We horen zoveel excuses op dat, als mensen die prijs voor zich zien. Of als ze dat prijskaartje zien hangen. Maar lieve mensen, het is zo heerlijk om te gaan. Het kost je alles. Maar je krijgt ook alles. God gaat je toerusten om dat mogelijk te maken. En nu moet je op dit moment even niet kijken, niet denken aan je buurman, maar echt aan jezelf. Zit ik nog in de stoel van het zelfleven? Heb ik geldige excuses om niet te gaan? Echt geldige excuses? Of zal ik gaan, ook na dit weekend? Ga ik besluiten om vanaf volgende week stappen te gaan zetten, op die deuren af te gaan stappen? Om te kijken of dat deuren open gaan. En ik wil voorlezen als laatste van een prachtig boekje, Bewogenheid voor Zielen, van Oswald Smit. Van een zendeling, en die heette Alexander Duff. Het was een grote zendingsveteraan voor India. Misschien ken je zijn naam. Hij keerde terug naar Schotland om te sterven. Hij was oud en afgeleefd. En toen hij stond voor een grote vergadering van de Presbyteriaanse kerk, deed hij zijn oproep. Van wie gaat mij opvolgen? Ik ben oud. Maar er kwam geen antwoord. En terwijl hij met zijn oproep bezig was, en zoals hij voor zo'n grote zendingsconferentie stond hij daar, en hij was bezig met zijn oproep, viel hij flauw en werd hij van het podium afgedragen. De dokter die boog over hem heen en onderzocht zijn hart. Opeens opende Alexander zijn ogen en hij zei, waar ben ik? Waar ben ik? Hij bleef stil liggen. Of blijf stil liggen, zei de dokter. Uw hart is te zwak. Maar, riep de oude strijder uit, ik moet mijn oproep afmaken. Breng mij terug naar het podium. Ik ben nog niet klaar met mijn oproep. Nee, zei de dokter, blijf stil liggen, u bent te zwak om terug te gaan. Maar de oude zendeling krabbelde overeind, overwon zijn zwakte en tussen de dokter en de voorzitter van de vergadering werd de grijze strijder teruggeleid naar het podium. En toen hij de trappen van het podium opkwam, ging de hele gemeente of de hele vergadering staan tot zijn eer. En toen vervolgde hij zijn oproep. Koningin Victoria riep vrijwilligers op voor India, riep hij uit. Honderden jonge mannen stonden op en gingen. Maar nu koning Jezus roept, gaat er niemand. En hij wachtte even en toen sprak hij weer. Is het waar dat Schotland geen zonen voor India meer te geven heeft? Wel nu, als Schotland geen jonge mensen meer heeft om naar India te zenden, dan zal ik, oud en afgeleefd als ik ben, teruggaan. En als ik niet kan spreken, dan ga ik me daar neerleggen aan de oevers van de Ganges om daar te sterven. Opdat het volk van India zal weten dat er tenminste één man in Schotland is die genoeg om hun zielen geeft om voor zijn leven te geven. En op dat ogenblik sprongen er in de vergadering overal jonge mannen op en zeiden, ik zal gaan, ik zal gaan. En nou is mijn vraag aan jullie, en ik wil het ook echt letterlijk vragen. Ben jij bereid, ook na dit weekend, te zeggen van, ik weet absoluut niet wat God met mijn plan van plan is, maar ik zal gaan. Niet ik overweeg om te gaan, ik zal gaan. Wat het mij ook gaat kosten, ik zal gaan. Heer, wij staan hier voor uw aangezicht, Heer. We vergeten de mensen om ons heen. Maakt niet uit wat mensen van ons denken. Heer, maar we staan hier als zwakke mensen. Als die jongen met die 5 broden en die 2 visjes. En we leggen ons leven in uw hand, Heer. We weten niet wat de weg is. Die jongen wist ook niet wat er met dat brood ging gebeuren. Maar hij legde zijn 5 broodjes en zijn 2 visjes in uw handen, Heer. En zo leggen we ons leven in uw handen. En we spreken uit, Heer. Ik zal gaan. Wijs mij de weg, Heer.